Gemeente, we hebben voor u de volgende afkondigingen. Ons is net ter oren gekomen dat 2 weken geleden is overleden de heer D. Barendrecht. Zijn begrafenis heeft plaatsgevonden op donderdag 28 juli. Hij heeft gewoond op de Hillevliet en de laatste maanden verbleef hij in Nieuw-Zonneburg. Afgelopen woensdag is familie van Kampen verhuisd naar Rotterdam. De komende 2 weken zijn ze op vakantie, waarna op 28 augustus DV de bevestiging en intrededienst hoopt plaats te vinden. De komende dagen zult u een envelop ontvangen van de centrale diaconie. Hierin wordt een bijdrage gevraagd voor het diaconale werk in Rotterdam-Zuid. Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de diaconie. Deze actie wordt van harte aanbevolen. Degenen die de enveloppen rondbrengen, kunnen deze ophalen in de keuken. Ook het register voor de zondagschool in de Echo is weer gemaakt en ligt klaar in de keuken. Er wordt in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee H. Penning uit Streefkerk. We wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vervolgen wij de dienst met het zingen van Psalm 146 en daarvan het eerste en het derde vers. Prijs de Heere met beide galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Wat er verder volgt in het eerste en derde vers van Psalm 146. Gemeente, doe uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we zingen uit Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte En hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Wat verder volgt in het tweede vers van Psalm 147. Maar doen wij eerst belijdenis van ons geloof en dan ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Gemeente, zoeken we eerst het aangezicht van de Heere voor ons gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Heer almachtige trouwe in Christus barmhartige en genade God. Zo komen we als gemeente voor uw heilig aangezicht om uw grote naam te erkennen. U te danken en te loven. Want dat bent u waard. Als onze schepper en als onze verlosser. En Heere, dat u ons verlossen moest, dat getuigt tegen ons, want u hebt ons goed geschapen naar uw beeld en naar uw gelijkenis. Maar we belijden het dat wij die in eerder waren het niet hebben verstaan. En dat wij u de rug hebben toegekeerd. U, een barmhartig en genadig God, een liefdevolle God. Heer God, we belijden het dat als u met ons zou doen naar onze zonde, wie dan kan bestaan. En daarom bidden wij, ziet ons niet aan in onszelf, maar ziet ons aan in de Zoon van uw eeuwige liefde. Op grond van zijn lijden en sterven, wees met ons. Stort uw Heilige Geest over ons uit. En vervul onze harten daarmee, opdat het uw dienaar wordt gegeven om vrij en blijmoedig de boodschap van het evangelie te verkondigen. En dat ook wij door diezelfde boodschap verblijd mogen worden. En ook ertoe komen om ootmoedig en dankbaar daar amen op te zeggen. En dat u de geloof bijgeeft, dat we zien dat we het dan hebben, het eeuwige leven. Vergeving van zonde en genade God en Vader in de hemel. Maar Heer, het wordt zo vaak bestreden en aangevochten. Dat we wel u nodig hebben als onze enige borg en zaligmaker. En ook voortdurend de toevlucht nemen tot de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Maar dat we niet zien dat we daarin hebben een vergeving van zonden en het eeuwige leven door het geloof in hem, zoals de kerk dat ook beleidt. Daarom bidden wij of u dan zelf komt met uw Heilige Geest, want wil ons dat leren, dat ons verstand dat verduisterd is wordt verlicht en onze harten die van nature zo wat dicht zijn worden geopend. En dat zo het evangeliezaad in onze hart gestrooid wordt. En dat het is een kracht. Zoals het ook waarlijk is, maar ook dan voor ons persoon. Een kracht van u tot zaligheid, tot redding, tot verzoening en tot vernieuwing van ons leven. Ja, dat we die verzoenende en vernieuwende kracht mogen ervaren. Heere, gedenk ons voor alle tezamen, zoals we opgekomen zijn naar deze plaats. Met alle zorgen en noden die we hebben meegebracht. Waar we verdriet van hebben, want het leven is zorgelijk. Daar zijn veel moeite en verdriet. Er zijn eenzamen, er zijn bedroefden, weduwnaren, weduwen. Eenzame mensen die niet getrouwd zijn. Heere God, maar ook mensen met een kruis. En zo aanschouwt u ons allemaal. En vaak ook dat we allemaal belast zijn en menigmaal ook vermoeid zijn. Althans, zo ziet u ons. Maar u roept het ons toe dat we tot u zouden komen, Heere Jezus. O, openbaart u dan aan ons. Geef blijk van uw tegenwoordigheid. En dat we uw stem mogen horen, dat de diener maar wegvalt, maar dat u alleen overblijft. En dat we ertoe komen om te vluchten tot u, om te schuilen in uw wonden. O Heere God, gedenk ons zo allen tezamen. In zo'n grote stad als Rotterdam is. Waar zoveel vervreemd zijn van de boodschap van het evangelie. En waar zoveel heidendom ook is. Heere God. En daarom bidden wij voor u hier. Te midden van alle dood. En heidendom en ellende. Het leven openbaart. En dat wij het ook mogen uitstralen. Uitdragen. En dat we gebruikt worden om anderen ook te leiden tot Christus. Heere God, gedenk ook deze gemeente. In bijzonder ook als daar weer een herder en leraar mag wonen in deze stad en binnenkort bevestigd zal worden. Heere, wees ook met hem, met zijn gezin. Dat u ze gebruikt om uw koninkrijk uit te breiden. Heere, in zo'n grote stad zou zo'n bedehuis vol kunnen zijn. Heere, bij u is alles mogelijk. Schenk het, schenk een opwekking. Hier ter plaatse, maar ook in de kerk. En als we zien op hetgene wat er van de kerk geworden is, wat wij er ook van gemaakt hebben. Heere God, dan zou het rechtvaardig zijn dat u het licht van de kandelaar zou wegnemen. Maar we zien op u, die getrouwe God die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En wanneer wij ons schuldig weten, dan wilt u aan uw verbond denken. Heere God, wij willen daar niet heen naar die schuld. Maar breng ons er, dat de Heilige Geest ook daarop aanwerkt, voor het eerst of opnieuw. Die geest die toch overtuigt van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. Met name van die zonde dat ze niet in u geloven, Heer Jezus. Dat is het allerergste. Dat is de grootste ondankbaarheid. Maar dat zien wij niet. Maar wil u het ons doen zien en beseffen. Gedenk zo alle die u mogen kennen, dat ze ook in dat allerheiligst geloof mogen toenemen. Heere God, gedenk ook hen die via de kerkradio meeluisteren. Gedenk al uw gemeenten in deze stad of waar ook in ons land en dienaren die het woord vanavond nog bedienen mogen. Heere God, maak gebruik van hun dienst. Zo ziet het alles op u dat u het doet. Dat u onze harten opent voor uw woord. Daar ontvankelijk voor maakt. Wij vragen het uit genade alleen om Jezus wil. Amen. De schriftlezing is genomen uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, Johannes 11, vers 17 tot en met 46. Johannes 11, vers 17 tot en met 46. Waar wij lezen in het heilige en onfeilbare woord van God, in Johannes 11, vers 17. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij, dat is Lazarus, nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar. En veel uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, dat zij hen vertroosten zouden over hun broer.
Maar dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. Zo zei Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo ware mijn broer niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Jezus zei tot haar: Uw broer zal weer opstaan. Martha zei tot hem: Ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En aan ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof gij dat? Zij zei tot hem: Ja, Heere, ik heb geloof dat gij zijt de Christus, de Zoon van God die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria haar zuster heimelijk, zeggende: De Meester is daar en hij roept u. Deze, toen zij dat hoorde, stond haastig op en ging tot hem. Jezus nu was nog niet in het vlek, in het dorp gekomen, maar was in de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastig opstond en uitging, volgden haar, zeggende: Ze gaat naar het graf, opdat zij aldaar wenen. Maria dan, toen zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo ware mijn broer niet gestorven. Jezus dan, toen hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En zei: Waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden, ziet hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: Kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft niet maken, dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan weer in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was erop gelegd. Jezus zei: Neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft al 4 dagen al daar gelegen. Jezus zei tot haar: Heb ik u niet gezegd dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid van God zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zei: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de schare die rondom staat heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tot hen: Ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen wat Jezus gedaan had. De tekstwoorden vinden we in vers 35 van Johannes 11. En Jezus weende. Tot zover de schriftlezing. U krijgt nu gelegenheid om uw liefdegaven te geven voor inmiddels u bekend zijnde doeleinden. En we gaan zingen uit Psalm 42, vers 3, 4 en 5. Psalm 42, vers 3, 4 en 5. Gemeente, wat een groot verdriet is er gekomen in het leven van Martha en Maria. Deze twee zusters die samen met hun broer Lazarus samenwoonden. En hun broer Lazarus is 4 dagen geleden gestorven en op dezelfde dag nog begraven. Zoals men gewoon is in zo'n warm land als Israël. Maar het erge is dat dit niet had hoeven te gebeuren. De Heer Jezus maar direct met die man was meegegaan die hem op de hoogte had gebracht van de ernstige ziekte van Lazarus. Die tegen hem had gezegd, die u lief hebt is ziek. Maar hij had nog 2 dagen gewacht. En hij had daar een bedoeling mee, zoals God met alles een bedoeling heeft. Namelijk dat zijn vader zal worden verheerlijkt en dat hij zal laten zien dat hij echt de Messias is. En dat zijn discipelen nog vaster in hem gaan geloven. En dat er nog vele anderen, kon het zijn, heel Jeruzalem, tot geloof komt. Inmiddels zijn ze in Bethanië aangekomen. En heeft hij Martha getroost door tegen haar te zeggen dat hij is de opstanding en het leven. En dat wie in hem gelooft zal leven, ook al ware hij gestorven. En dat een ieder die leeft en in hem gelooft niet sterft in de eeuwigheid. En op zijn vraag of zij dat geloofde, had ze geantwoord: ja, Heere, ik geloof dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zal. Het verlies van haar broer is groot, maar omdat ze dit gelooft, kan ze het verlies dragen. Ze treurt wel, maar niet als iemand die geen hoop heeft. En ze haast zich naar Maria, haar zuster. Die treurt wel als iemand zonder hoop. Die zit verslagen op de grond, zoals men ook gewoon was. Zoals ook Job en zijn vrienden 7 dagen lang op de grond zaten. En Martha die fluistert haar in het oor dat de meester er is en dat hij haar roept. Martha weet dat er onder degenen die gekomen zijn om hen te troosten, er velen zijn die de Heer Jezus niet mogen, die niet op hem en zijn leer zijn gesteld. Vandaar dat zij Maria in haar oor fluistert dat de Heer er is. Maar als Maria dat hoort, dan staat zij snel op en ze haast zich met Martha naar de plaats waar Martha de Heer Jezus had ontmoet. En alle die in huis zijn gaan ook mee. Die denken dat ze naar het graf van Lazarus gaan om hem te bewenen. En als Maria de Heer Jezus ziet, valt ook zij huilend aan zijn voeten neer en zegt hetzelfde wat ook Martha tegen hem gezegd heeft, wat ze vele keren zal hebben gezegd: Heer, als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet zijn gestorven. Heere, waar was u toen wij u nodig hadden? Ja, wat een ellende is het dat de Heer Jezus hier ziet. Maria die huilend aan zijn voeten ligt. En al die huilende mensen die weeklagen, die met het oog in verband met het sterven en de begrafenis van Lazarus juist gekomen zijn, die er voor ingehuurd zijn om de rouw gaande te houden en op gang te brengen, in belang ook voor de verwerking van het grote verdriet. En Martha zal dit ook niet met droge ogen hebben kunnen aanzien. En het laat ook de Heer Jezus niet onbewogen, niet koud. Hij wordt, zoals er staat, zeer bewogen in de geest en in zichzelf ontroerd. In het Grieks staat er een woord dat erop duidt dat hij zich inwendig boos maakt. Boosheid, verdriet, het hoort bij elkaar. Boosheid is de andere kant van het verdriet. Maar boos op wie? Nadat ze laat aanzien, vooral op mensen om zich heen, die maar niet in hem willen geloven. Die niet willen geloven dat hij is de Messias, de opstanding en het leven. Want waar hij is, trouwens waar hij verkondigd wordt, waar hij centraal staat, daar hoeft geen verdriet te zijn. Althans, geen verdriet zonder hoop. In het huis van Jairus, wiens dochtertje gestorven was, had de Heer Jezus zich ook boos gemaakt en de klaagvrouwen verboden om nog langer te klagen en hen geboden om het huis te verlaten. Hij was ook een keer boos geworden op zijn discipelen toen zij de maanzieke knaap niet hadden kunnen genezen vanwege hun ongeloof. Hij had toen gezegd: o ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog met u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Ja, we lezen van de Heer Jezus dat hij wel eens boos is. Vooral in het boek Openbaringen van Johannes, daar gaat het over de dag van Gods toorn. Dat de dag van de toorn van het Lam is gekomen. En dan wordt er gezegd: wie zal bestaan? De toorn van het Lam. Ja, het gekrenkte liefde, dat is de toorn van Christus. En nu ook boos en geërgerd zeg je tegen Maria: waar hebben jullie hem gelegd? En ze zegt: Heere, kom en zie. Het. En hij gaat met haar mee naar de plaats waar Lazarus begraven is. Naar de begraafplaats, naar het kerkhof. En alle volgen hem naar het graf. En als zij bij het graf aankomen en hij al die graven ziet en al die bedroefde mensen ziet daar bij het graf van Lazarus staan, wordt ook hij bedroefd. Nu begint hij ook te huilen. Er staat nu een ander woord. Hij huilt niet luid, maar stil. Hij doet het op zijn manier. Niet zo luidruchtig. Maar de tranen lopen wel over zijn gezicht. Wie zou niet huilen, wie zou niet wenen bij het zien van zoveel ellende, bij het aanschouwen van zoveel verdriet. Jezus weende. Hij huilt. Het zijn maar een paar woorden, maar geweldig van betekenis. Want het laat zien wat de Heer Jezus voor iemand is. Trouwens ook wie zijn vader is, want wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Het laat zien wat er in hem omgaat. Dat hij vol medelijden is. Vol gevoel. Dat hij iemand is die meelijdt. Die medelijden heeft met mensen zoals Martha en Maria. Die verdriet hebben over iemand van wie ze zielsveel hielden. Het laat zien dat hij een barmhartige hoge priester is, zoals er staat in de brief aan de Hebreeën, die medelijden kan hebben met onze zwakheden, die met ons kan meevoelen. En het laat ook zien hoe wij zouden moeten zijn, ook bewogen naar onze naaste in nood, met verdriet. Dat is ook een onderdeel van de 10 geboden. Dat we God lief hebben boven alles, maar onze naasten als onszelf. Dat we zelfs onze vijanden lief hebben. Dat we elkaar dienen door de liefde. Zo de wet van Christus vervullen. Ja, het laat zien hoe hij is en wie hij is. Daarom als u. Of jij het moeilijk hebt. Als er zorgen zijn. Of als u of jij verdriet hebt over het verlies van iemand van wie u heel veel hield. Of als er iets anders is waar u of jij verdriet om hebt. Dan laat dat de Heer Jezus niet onbewogen. Dan laat hem dat niet koud. En ook zijn Vader niet. In de hemel. In Matteüs 9 vers 36 lezen wij van hem, van de Heer Jezus, dat hij met innerlijke ontferming bewogen was over de scharen die er vermoeid en verstrooid uitzagen als schapen die geen herder hebben. Allemaal mensen met allerlei psychische problemen, lichamelijke problemen, bezetenheid. En de Heer Jezus is bewogen erover. Hetzelfde lezen we van hem toen hij die weduwe in Nain zag. Hij kwam die stad, het dorpje in, het stadje in. En zij ging eruit. Die achter de baar liep van haar enig geboren zoon om hem te begraven. We lezen ook van hem dat hij verdriet had over de inwoners van Jeruzalem vanwege het lot. Wat hen wacht omdat ze hem niet als hun zaligmaker wilden erkennen. Nou ja, Lot, het was voluit schuld. Ze maakte zich schuldig aan de allergrootste ondankbaarheid. Aan de allergrootste zonde, het ongeloof. Jeruzalem, Jeruzalem, hoeveel malen heb ik u bijeen willen vergaderen? Gelijk in hen, haar kuikens bijeen vergaderd onder haar vleugelen. Maar gij hebt niet gewild. Och, dat ge toch bekende. Wat tot uw vrede dient. Op deze dag, het heden der genade. Hier huilt hij bij het graf van Lazarus zijn vriend. Jezus weent. Hij wordt hier geconfronteerd met de gevolgen van de zonde. De aarde is daardoor één groot tranendal geworden. En de zonde is er de oorzaak van dat wij onze geliefden moeten afstaan aan dood en graf. En wij zelf moeten ook eenmaal deze weg gaan. De weg van vlees. En wat dan zo erg is, als wij die weg alleen zouden moeten gaan. En dat is het geval als we in ons leven niet hebben leren vluchten tot de Heer Jezus. Als we niet hebben leren schuilen om in zijn wonden. Dan wacht ons ook nog de eeuwige dood. Dan komen we daar waar de rijke man in de gelijkenis zijn ogen op sloeg. Waar er geen zonde, dan was er geen dood, dan was er geen hel. En dan waren we van nature ook niet geestelijk dood voor God. En dat betekent dat we onwillig staan tegenover de Heer Jezus en zijn evangelie. Dat is vooral die geestelijke dood. We leven maar in de zonde. En als kerkelijke mensen vaak dan in de zonde van ongeloof. Dan hoefde hij nooit tegen iemand te zeggen: gij wilt tot mij niet komen om het leven te ontvangen. Ja, van nature liggen wij ook in een zondegraf. En het kan ook een graf zijn van dode rechtzinnigheid. Of een graf van dode vormen. En in wezen is dat nog erger, omdat dat minder erg lijkt. Want we hebben de vormen. We zijn rechtzinnig. Maar dan kan je denken dat je de bekering ten leven niet nodig hebt. Dat je de wedergeboorte niet nodig hebt. Dan kan je denken dat je al leeft. Je bent niet voor niks zo ernstig. Dat heb je niet van jezelf. Maar het gaat erom of we in de Heer Jezus geloven. Of we hem lief hebben gekregen. Of we met Paulus kunnen instemmen die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Dan wordt hij ons alles. De apostel beschrijft dat in Efeze 2 over die geestelijke dood staat. Daar zegt hij dat we van nature dood zijn door de zonden en de misdaden. En de kerk die omschrijft dat in de Dordtse leerregels. Wat een genade dat we het nog vrij kunnen noemen, dat we daar nog een beroep op kunnen doen. De kerk beleidt dat wij van nature niet willen en daarom ook niet kunnen terugkeren tot God. Dat wij er maar niet toe kunnen komen om ons gewonnen te geven aan de Heer Jezus. En dat daarvoor nodig is de levendmakende geest die de Heer Jezus heeft verworven en daar vrij over kan beschikken. En die geest wil hij paren aan de verkondiging van het evangelie. Die worden daardoor woorden des levens. Die wil hij paren aan de oproep tot bekering, waarmee Gods knechten komen, als het goed is. En zij in zichzelf geestelijk dode zondaren oproepen tot geloof en bekering, om op te staan uit het zondegraf, en dat door zich over te geven aan de Heer Jezus. En God wil de evangelieprediking gebruiken om naar zijn welbehagen het willen geloven en het kunnen geloven te werken in zondersharten. En op het Pinksterfeest in Jeruzalem gebeurde dat bij 3000 tegelijk en later nog eens bij 2000. En die zijn woorden van Petrus gaan aannamen, die werden gedoopt. Die ontvingen het teken van het eeuwige leven. Die het gaan aannamen. Ja, je neemt het graag aan of heel niet. Zo is het, met het evangelie. En in de Dordtse leerregels hoofdstuk 3, 4, hoofdstuk 17 beleidt de kerk dat God door de vermaningen, dat wil zeggen van de prediking met name, de genade meedeelt. En dat hoe meer werk Gods knechten van hun preken maken, des te heerlijker ook zijn werk in ons openbaar wordt. En dat zijn werk dan het allerbeste voortgaat. Zoals Jesaja zegt, dat zijn welbehagen geluk voortgaat. Maar dat hem alleen toekomt, zowel vanwege de middelen, als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht daarvan, alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Daarom is het niet vreemd, en het is niet remonstrans, wanneer Gods knechten, wat ook vanmiddag gebeuren zal, dode zondaren oproept om te geloven in de Heer Jezus en om zich te bekeren, om te komen tot Christus en hem als hun zaligmaker en Heere te erkennen, en op hem voor hun zaligheid en voor hun bekering hun vertrouwen te stellen. Gemeente, als we zien wat de zonde veroorzaakt heeft, en op wat ook onze zonden de Heer Jezus hebben gekost, die bittere smadelijke vloek tot aan het kruis, en als we zien op onze onwil, mocht dat ook ons wel tot proefheid stemmen. En dat wij God gaan belijden, dat wij ons de dood waardig hebben gemaakt die de Heer Jezus in onze plaats gestorven is. Maar door zelf die dood in onze plaats te willen sterven, heeft hij, zoals er in het avondmaalsformulier staat, de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, terwijl ellende, namelijk de zonde, weggenomen. En voor ons de levendmakende geest verworven. Ja, hij heeft onze smarten gedragen. En hij is om onze overtredingen verwond. De straf die ons tevreden brengt, was op hem. Ja, gemeente, hij is geworden de man van smarten. In de catechismus beleidt de kerk in antwoord 44 dat hij gedurende heel zijn leven, maar vooral aan het einde daarvan, gezonken is geweest in een onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling. En dat wij daarom in onze aanvechtingen, in onze strijd, in ons verdriet, in onze twijfel toch verzekerd mogen zijn en ons daarmee vertroosten dat hij ons van de hel verlost heeft. Tenminste, als we ons aan hem hebben leren toevertrouwen. Wat is uw enige troost, uw enige houvast in leven en sterven? Dan kan je dat voluit instemmen, dat je met lichaam en ziel het eigendom mag weten van Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al je zonden volkomen betaald heeft. Wat is er daarom belangrijk als het daar nog niet van gekomen is? Dat het daarvan komt. Dat u zich gewonnen geeft aan hem. Voor het eerst of opnieuw. Laat u dan door niets en door niemand daarvan weerhouden. Dit te meer als we zien wat een bewogen zaligmaker hij is. Wat een liefdevolle heiland hij is. De mensen die om het graf staan zeggen, ziet hoe lief hij hem had. Inderdaad, hij heeft hen trouwens ook lief. En u en jou, mij. Hij heeft zondaren lief. Zelfs vijanden heeft hij lief. Straks zal hij voor zijn kruisigers nog bidden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar er zijn er ook die zeggen, kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft niet maken, dat hij niet zou sterven? Had u dat niet kunnen voorkomen? Want zij hebben zich voorgenomen niets goeds van hem te geloven. Niets goeds van hem aan te nemen. Zij trekken zijn zondaarsliefde en zijn macht in twijfel. Die twijfelen aan de echtheid van zijn tranen. En aan de echtheid van zijn bewogenheid. En daarom ook aan de echtheid van zijn beloften. Zij wijzen zijn tranen af. McShane, een Schotse predikant uit 1700, als ik het goed heb. En wellicht ook onder u bekend. Die zegt, zij veranderen de bewijzen van zijn liefde in alsem en in gal, in vergif, in bitterheid. Zij hebben gezien dat hij die blindgeborene ziende gemaakt heeft, Johannes 9. En hij had ook inderdaad kunnen voorkomen dat Lazarus gestorven was. Maar hij heeft hem laten sterven om te kunnen laten zien dat hij nog veel meer kan. Dat hij zelfs een dode die al 4 dagen in het graf ligt en tot ontbinding is overgegaan, kan opwekken. Ja, wij hebben het er soms moeilijk mee dat God zoveel ellende toelaat in de wereld. In de kerk, in ons persoonlijk leven, gezinsleven. En dan zijn ook wij ons geneigd om ons van God en van de Heer Jezus af te keren. Omdat we zeggen, ik begrijp God niet. Waarom moet dit in mijn leven? En waarom moet dit in mijn gezin? Of waarom moet dit in de kerk? Of waarom moet dit in het algemeen zo gebeuren? Nou, Mart heeft er zich bij neergelegd. Dat ze zal moeten wachten tot de jongste dag. En dat gewillig in overgave. En de omstanders twijfelen aan Jezus' liefde. En aan zijn macht. Omdat hij zo laat komt. Twijfelen ze aan zijn liefde. Hoe staat bij ons gemeente? Bij u, jou. Wij twijfelen toch niet aan zijn liefde. En aan zijn macht. Opnieuw staat er dat hij zich in zichzelf zeer bewogen wordt. Weer welt in hem woede op. een heilige woede, een heilige verontwaardiging, een heilige toorn, een heilige boosheid. Als hij hoort hoe zijn liefde en zijn macht in twijfel wordt getrokken en tegenover elkaar wordt gezet. En hij gebiedt de steen van de opening van het graf weg te nemen. En Martha maakt daar bezwaar tegen. Hoewel zij weet dat hij al eerder doden heeft levend gemaakt. Maar volgens haar is dit geval te erg. Haar broer ligt al 4 dagen in het graf. En is tot ontbinding overgegaan. Ze zegt, hij ruikt al. Zijn hulp komt volgens haar te laat. Dit geval is te erg. Misschien denkt u dat ook wel van uzelf soms. Of van iemand anders. In uw familiekring of vriendenkring of hoe dan ook. Dat uw zonde of die van die ander, die u goed kent en die ook, waar u ook van houdt, waar u om geeft, van wie u graag zou willen dat hij ook tot geloof kwam, dat die zonden te erg zijn om vergeven te kunnen worden. Dat uw toestand of die van die ander, van wie u al zo lang bidt, te erg is, dat er verandering in kan komen. Of dat de toestand van de kerk te erg is om nog te worden hersteld door God. U moet niet wanhopen. Want voor de Heer Jezus zijn er geen te erge gevallen. Hij is de opstanding en hij is het leven. En zijn bloed reinigt van alle zonde. Wie in hem gelooft zal leven. Al ware hij gestorven. Ja, hij is een liefdevolle heiland. En hij is zeer gewillig om zondaren zalig te maken. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Ook als het gaat om een doodzieke kerk of gemeente. Die kan hij nieuw leven inblazen. Martha wordt heen en weer geslingerd. Ze heeft zo even wel tegen de Heer Jezus gezegd: ik weet dat alles wat u van God begeren zult, God het u geven zal. Maar nu zegt ze: Heere, hij ruikt al. Want hij heeft 4 dagen in het graf gelegen. En de Heer Jezus zegt tegen haar: heb ik je niet gezegd dat als je gelooft, je de heerlijkheid van God zult zien. En ze nemen de steen van het graf weg. En de Heer Jezus slaat zijn ogen op naar de hemel. En hij zegt: Vader, ik dank u dat u mij altijd hoort. Dat u mij gehoord hebt. Doch ik wist dat u mij altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat u mij gezonden hebt. Wat groot is ook het geloof van de Heer Jezus, want hij heeft moeten geloven. Hij is ook mens geworden zoals wij mens zijn. En zijn vader verborg zich voor hem. Dat hij ook met zijn waarom staat: mijn God, waarom heb je mij verlaten? Maar wat groot is zijn geloof. Hij dankt al voordat hij het ontvangen heeft. Dat is een groot geloof. En dan roept hij met luider stem: Lazarus, kom uit. En Lazarus komt uit het graf. Aan handen en voeten nog gebonden door grafdoeken. En zijn gezicht omwonden door een zweetdoek. Het zijn allemaal tekenen dat hij reeds toebehoorde aan het rijk van de dood. Maar de Heer Jezus bevrijdt hem daaruit. Het is er niet gemakkelijker op geworden voor Lazarus. Hij is zijn leven straks niet meer veilig, niet meer zeker. In dat opzicht had het misschien voor hem beter geweest dat hij maar bij de Here was gebleven. We weten vaak niet wat goed is en wat beter is. Maar dat is ook niet belangrijk. Wat belangrijk is, wat voor God belangrijk is. In ieder geval, de Heer Jezus bevrijdt hem uit het rijk van de dood. Lazarus is niet dood meer, maar hij is opgestaan van de doden. Hij leeft. En de Heer Jezus zegt, maak hem los en laat hem heen gaan. Ja, gemeente, dit is het grootste wonder, het grootste teken dat de Heer Jezus tot nu toe heeft gedaan. Een dode die reeds 4 dagen in het graf gelegen heeft en tot ontbinding was overgegaan om die op te wekken van de dood. En de opwekking van Lazarus is een voorafschaduwing van de opstanding op de jongste dag waar ook Martha het over had. Ja, Heer, en Lazarus zal opstaan. De opstanding ten jongste dagen. Inderdaad, dan zullen alle graven worden geopend. En er zullen de doden opstaan. En voor allen die zich in hun leven aan de Heer Jezus hebben leren toevertrouwen en hem zijn gaan volgen en hem hebben lief gekregen, zal dat een zalige opstanding zijn. Een opstanding ten eeuwige leven. En dan zal hij alle tranen van de ogen afwissen. Ja, dan zal er een antwoord komen op al hun waaroms. Dan blijft er maar 1 waarom over. Waarom is het op mij gemunt dat ik nou hierbij mag behoren? Bij degene die op mogen staan ten eeuwige leven. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen, alle verdriet, alle moeite en zorg wegnemen. Zullen weggenomen zijn. En hij zal ons leiden als de leidsman aan de wateren, de fonteinen van het water van het eeuwige leven. Om ons dan eeuwig in God te verheugen. Dat het door hem is om het eeuwige welbehagen. Maar er is ook nog een andere opstanding ten eeuwige doden voor allen die het evangelie van de Heer Jezus ongehoorzaam zijn gebleven. O gemeente, de opwekking van Lazarus is ook een beeld van onze geestelijke opstanding. Van de bekering ten leven, van de wedergeboorte. En vanavond staat hij bij onze zondegraven. Of bij onze graven van dode rechtzinnigheid of dode vormen. En hij roept met luide stem, kom uit. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En heeft de belofte dat Christus ook over u zal liggen in de dag van zijn wederkomst. En Lazarus komt uit het graf. En zo bewijst de Heer Jezus zich als de Christus. Als de opstanding en het leven. En zo krijgen allen die getuigen zijn van de opwekking van Lazarus een teken van Jezus zijn liefde en van Jezus zijn macht. En het leidt ertoe dat velen in hem geloven. Zij staan op uit hun zondegraf. Of uit het graf van dode rechtzinnigheid. Gemeente, wat zou het groot zijn als ook velen van ons die nog niet of nog niet echt in de Heer Jezus geloven, dat nu wel gaan doen. Die zich ertoe gedrongen voelen om hem als een zaligmaker te erkennen en hem als zodanig aan te nemen als hun borg. En dat er in uw midden een opwekking ontstaat en dat het overslaat hier in de stad naar andere gemeenten. Niet allemaal geloven ze in hem. Sommigen gaan naar de Farizeeën en vertellen wat hij gedaan heeft. Al het wonder dat hij gedaan heeft is niet te loochenen. En toch geloven zij in hem niet. ondanks dit grote wonder, houden zij hun hart en ogen gesloten voor alles wat tot hun eeuwige vrede dient. Jezus Christus, dat doet u, of jij toch niet, uw hart gesloten houden voor de Heer Jezus. U erkent hem toch wel als de opstanding en het leven, als uw, als jouw Heere en zaligmaker. U houdt toch wel zijn getuigenis, zijn evangelie voor waarachtig. U hebt toch wel voor uw behoud en voor uw bekering u overgegeven aan hem. Komt het daar niet van, dan maakt u zich, zoals Calvijn zegt, met hen die in deze geschiedenis het ook niet doen, schuldig aan een gruwelijke ondankbaarheid. Hij zegt, wat zij hebben gezien, had zelfs stenen harten moeten vermurwen, moeten zacht maken. O, laat toch niemand zich schuldig maken aan deze zonde, maar val neer aan zijn voeten en erken hem als uw verlosser en geef God, Vader, Zoon, Heilige Geest, de enige God, de eer van dat hij in u gewerkt heeft het willen geloven en het kunnen geloven naar zijn welbehagen. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 66 en daarvan het vierde vers. Psalm 66, vers, het vierde vers. Psalm 66, vers 4. Gemeente, in de voorbidden willen we ook denken aan Jan-Peter van der Velde en Sandra Hak, die 16 juli zijn verloofd. Zoeken we het aangezicht van de Heer voor ons gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden en danken. Heer almachtige trouwe in Christus, barmhartig en genadig God en Vader. Wij danken u en wij loven u, o God, voor uw evangelie. Dat u ons hebt doen horen, dat ook in deze kerk geklonken heeft op deze dag. Wat bent u goed dat u dat geeft aan ons, dat wij van u hebben ontvangen de woorden van het eeuwige leven. Heere God, laat het niet tegen ons getuigen, maar dat we toegekomen zijn voor het eeuwig opnieuw, dat we ons gewonnen gaven aan u, dat we mogen geloven, Heer Jezus, dat u ook onze opstanding bent en het leven bent, dat we dat houvast hebben en de blijdschap van die opstanding, van die bekering ten leven. Dat is ook die hartelijke blijdschap in u, Heer Jezus, dat al onze zonden vergeven zijn. En lust en liefde om in al uw geboden te willen leven. Ja, daar is ook die droefheid. Heer, als het goed is, kennen wij die ook, die hartelijke droefheid. Vanwege datgene wat onze zonden hebben gekost. En dat we gezondigd hebben tegen zoveel liefde. Maar dan mag die blijdschap de overhand verkrijgen. Met name dan als dat wordt verkondigd, als we ons hart mogen ophalen, de boodschap van het evangelie. Dat wij uw woord mogen vinden en mogen opeten. Zoals de profeet dat zegt, toen ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. Want uw vlees is waarlijk spijs en uw bloed waarlijk drank. Heere God, Heere Jezus, Heilige Geest, en dank voor alles wat u gaf. Wees zo met deze gemeente. Heere God, laat het inderdaad ook tot een opwekking komen. Dat degenen die u mogen kennen daar weer in mogen toenemen in die kennis. Dat het mag doorbreken tot die volle zekerheid van het geloof. Dat degenen die nog van verre staan erbij gebracht zijn door het bloed van Jezus. En ook zich in u mogen verheugen. Heere, schenk het. Dat zo deze gemeente er mag zijn. Een stad op een berg. Een zout ontzaugd. En licht op de kandelaar. Vergeef al het verkeerde. Heere God, wilt u zo met ons allen zijn? En we denken in bijzonder ook nog aan Jan-Peter van der Velde en Sander Hak. Die zijn verloofd. Die hun trouw hebben beloofd. Jegens elkaar. En zich verder voorbereiden op het huwelijk. Heere God, wil u ze hoe langer meer aan elkaar verbinden met oprechte liefde en trouw. En hen ook een gezegende verlovingstijd geven. En dat het op het christelijk huwelijk uit mag lopen. Gedenk, Heere, zo ons allemaal, ook alle jongeren van de gemeente. Die het vaak ook moeilijk hebben. Er komt zoveel op ze af in zo'n grote stad. Dan geven ze standvastigheid. En wees ook met hen die afgedwaald zijn. Misschien net als de verloren zoon, maar u kunt ze terug doen keren. Dat ze tot inkeer komen. Heere God, het dank voor alles en vergeef het verkeerde en met ons nog deze verdere dag en in de week die begonnen is. Hoor ons en verhoor ons uit enkel genade alleen om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 118 en daarvan het 7e vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Psalm 118 vers 7. Gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.